daar komt hij aan. Goedemorgen. Jullie zullen wel denken, wie zijn die twee vreemde knakkers die hier voor onze broer aan het bidden zijn? Maar die kanjers die heb ik meegenomen. Leuk hè? En die laat ik ook even wat vertellen, want het zijn twee bijzondere vrienden. En de ene woont hier niet ver vandaan in Woubrugge. Dat is net voorbij Alphen, zeg maar. En dat is Jaap Houweling en wij zijn al meer dan 20 jaar vrienden, bijna 25 jaar. En God heeft hem ook geroepen om te bidden voor de zieken en dat heeft hij vanmorgen dan ook gedaan. Dus Jaap, deel maar even wat, want mijn preek gaat er ook over, dus het past er helemaal bij. Het is even de prelude en dan het crescendo komt straks als ik aan de beurt ben. Dan. Ja, een knopje omhoog.
Allemaal voor mij nog nieuw is. En dit is nou typisch Jaap Dieleman. Dat is heel leuk. Ik wil gewoon even iets vertellen. Ik weet helemaal niet waar zijn preek over gaat. Maar het is met hem altijd verrassend. En ik ben tot geloof gekomen. Ik heb altijd in Alphen aan de Rijn gewoond. Ik woon nu een paar maanden in Woubrugge. Maar ik ben door Jaap. Jaap heeft me geïntroduceerd. Hij heeft mij ooit een keer op. Ik kwam bij mijn buren en daar was Jaap ook. En het waren allemaal van die halleluja figuren die altijd met hun hoog ook de Heer prezen en zo. En ik was een burger. Ik had een meubelzaak in Alphen aan de Rijn en ik was zo'n gast die God echt niet nodig had. Maar wel de buurman van die voorganger van die gemeente daar. En hij was daar op een gegeven moment en Jaap die komt en hij zegt, joh, ken jij de Heer? Ik zeg, nee. Ik zeg, ik heb andere bronnen van leven. En ik liet hem zo mijn creditcards allemaal zien. En ik zeg, joh, hier doe ik het mee. Dat is, en jij met je God, allemaal prima. En Jaap zegt, joh, vind je het goed? Mag ik toch even wat vertellen over mijn en wat God heeft gedaan in mijn leven? Nou ja, ik vond het een aardige vent. Hij had er gezegd, ik heet ook Jaap, dus dat schept al een band. En je weet precies hoe hij dat doet. Hij pakt je gewoon helemaal in met zijn liefde en zijn vriendelijkheid. En ik zei, nou, kom maar op dan. Dus hij vertelt mij zo het verhaal en over hoe hij door God uit de heroïneverslaving geroepen was en al die dingen meer. En aan het eind van de rit, en dat weet ik nog heel goed, ik zeg, joh Jaap, ik vind het allemaal fantastisch, maar ik kan er geen, fijn dat jij het vertelt, maar ik kan er geen chocola van maken. Ik zeg maar, en het eten staat klaar, dus zullen we maar naar die hapjes gaan. Jaap zegt, joh, ik wil nog één ding tegen je zeggen. En hij komt naast me staan en ik vergeet het moment eigenlijk niet. Ik wist ook niet wat er gebeurde. Hij komt naast me staan, hij kijkt me aan. Hij kan nog één ding zeggen. Hij zegt, God houdt van je. Zo, en ik wist niet wat er gebeurde. Maar anderhalf jaar later lag ik in mijn bed thuis en mijn leven was veranderd. Ik was miljonair eigenlijk, ik kon aardig bij de bel, maar ik was emotioneel en spiritueel was ik failliet. En mijn leven was een hel geworden. En op dat moment riep God mij, en 's avonds, op 1 januari 1994. En God zei, jochie, ik heb je zo lang zien tobben, kom maar naar mij toe. En toen leerde ik een God kennen die iets kon doen in mijn leven, omdat hij een zaadje had geplant in mijn hart. En God zei het ook. God zegt, ik heb die woorden gebruikt. God houdt van je. Dat heb ik neergelegd. En daar hebben die buren van jou voor gebeden en die hele gemeente. En God zegt, dat heb ik tot wasdom gebracht. En nu mag je een kind van mij zijn. Dus ik leerde het principe kennen van zaaien en oogsten. En ik, wat hij toen deed bij mij. Ik heb afgelopen vrijdag zat ik 6 uur lang met oude konuiten die ik de 21 en de ander 40 jaar niet gezien had. In de kroeg, in de wijnbar in Alphen. Daar heb ik mijn bediening. En en ik kon tegen die gasten zeggen, God houdt van jou. En dat heb ik, dat deel ik. Daarnaast zijn we hele goede vrienden geworden. Toen de Heer me riep, toen wist ik gewoon, die gast die heeft wat en ik moet daar naartoe. Hij woonde toen in Vlissingen. En ik zei toen tegen Appenmarsje, dat waren mijn buren, de voorgangers van de Nieuw Leven Evangeliegemeenschap. Ik zeg, wie was die gast? Nou, dat is Jaap Dieleman. Uit Vlissingen. Nou, ik speerde gelijk naar Vlissingen. Ik zeg, joh, Jaap, jij hebt toen tegen mij gesproken. Jaap zegt, ja, ik weet het niet meer, maar het is fijn en goed en leuk. En koffie, dus helemaal niks ingewikkeld. En ik ben altijd, hongerig gebleven. En ik heb gezegd, joh, als jij nou op Schiphol aankomt, ik woon vlak bij Schiphol, dan breng ik jou altijd gewoon naar huis. Of het nou 6 uur 's morgens is of 11 uur 's avonds. Ik denk, heb ik mooi de verhalen gewoon uit de eerste hand, weet je wel. Hij stond gewoon nog helemaal in de gloei en ik pakte het gewoon mee, waardoor ik ook in de gloei kwam. Dus het was allemaal, ik vond het helemaal geweldig. Nou, dat doe ik nou 20 jaar of 21 jaar. Eerst Vlissingen, nou Zeewolde. Hij heeft een paar keer gevraagd, ga met me mee. En nu is het moment gekomen, er waren allerlei toestanden in mijn leven, maar nu na 20 jaar een soort opleiding heeft de Heer gezegd, joh Jaap, jij approved distributor van mijn liefde. En ik geef je alles. De Heer liet mij een beeld zien, dat wil ik even terug. Ja, wat hij dan doet, dan ga je mee, dan zetten we in ergens in Maleisië of zo. En dan, ik ga dan vierde rij zitten en Jaap is de spreker. Maar dan, jullie kennen dat gezicht wel van, weet je, met die smile zo. Zo, nou, kom jij maar even praten, weet je wel. En dan moet ik die microfoon pakken en dan moet ik het gaan vertellen. Doet hij nou net ook, weet je wel, vanmorgen. Ik haal jullie even naar voren, zegt hij. Dan mogen jullie gaan spreken. Nou, en dan zit je daar en dan gaat die computer natuurlijk sturen. En dan komen er 20.000 bestanden langs. Wat moet ik nou gaan zeggen? En dan weet ik het gewoon niet. Maar ja, dan sta ik hier en dan vloeit het gewoon, weet je wel. Dat is God. Nou, dat... Ik wil het even serieus houden. Ik wil even zeggen dat het belangrijk is dat je een voorganger hebt. Hij is mijn voorganger. Hij loopt gewoon voor mij uit. Eerst heel ver weg. Want toen was hij natuurlijk veel verder dan waar ik was. En langzamerhand heeft God dat verschil. Hij is nog steeds mijn voorganger. En hij is mijn geestelijke vader. Dus dat vind ik gewoon heerlijk. Maar ik ben ook dichterbij gekomen. Ik ben ook volwassen geworden. En ik mag nou ook met dezelfde autoriteit waar hij mee spreekt, mag ik nu ook de liefde van God distribueren, de kracht van God delen, die genezingskracht. En ik kreeg daar ga ik mee stoppen, want Dylan heeft ook nog wat te vertellen. Maar de Heer gaf mij een beeld terug, een paar weken terug. En ik had dat beeld al jaren geleden ontvangen, maar door omstandigheden was dat weggegaan. Er waren allemaal dingen in mijn leven die verschrikkelijk veel mijn aandacht vroegen. Maar een paar weken terug liet de Heer mij een beeld zien. Dat wil ik delen en dan ga ik stoppen. Een wit huis, helemaal wit. Ik ben interieurarchitect en interieurinrichter. Dus ik heb de oog voor details en zie ook heel veel die dingen. En dan let ik scherp op details. En de Heer zegt, kijk, maar er stond helemaal geen meubel in. Het was spierwit, niks. Er stond alleen, de Heer zegt, kijk, let op, twee dingen. De meterkast. En ik werd bepaald bij een stopcontact. Dat was alles. Ik zei, Heer, wat wil u zeggen? De Heer zegt, nou Jaapie, kijk, de power is in huis. De kracht is hier. De kracht is ontvangen. De kracht is in jouw huis. Het moet komen op de plaats waar mensen die kracht kunnen en moeten ervaren. Daar waar het moet stromen. En ik heb iemand nodig die kracht ontvangt. En die zich verbindt met dat. Die verbindende schakel. En dat ben jij. Dat moet jij zijn voor mij. En ik wil dat jij mijn kracht ontvangt. Dat die kracht door jou heen gaat stromen. En naar die outlet. En dat mensen die stroom moeten ervaren. En of het nou een stroom is van liefde. Of een stroom van financiële voorziening. Of een stroom van genezing. Of een stroom van wat het ook maar is. Want uiteindelijk is in die meterkast, in Christus, heb je alles ontvangen wat je nodig hebt. Wat het ook is, maakt helemaal niet uit. In Christus is alles wat je ook nodig hebt. Het enige wat je moet doen. En de Heer zegt, jij brengt het van mij naar daar. En zegt tegen de mensen dat ze moeten inpluggen. Als die stroom moet lopen. Inpluggen. En de knop omzetten. Dus met een lamp ook zo. Als jij je lamp zet naast het stopcontact, er gebeurt niks. Jij ziet die lamp niet branden als je die stekker niet in het stopcontact stopt. Als je de stekker in het stopcontact stopt, maar er is nog steeds een blokkade, dan zie je nog geen lampje branden. Maar als je de knop omzet, dan gaat het stromen. En dan kan Gods kracht werkelijk datgene doen wat je nodig hebt. En vandaag zit je misschien wel zoiets van, ja, wat moet ik dan doen? En ik zou zeggen, zet de knop om in je leven. Wat je ook moet ontvangen van de Heer, zet je knop om. De kracht is er. God wil stromen. God wil altijd, die power is er altijd. Bij God is de stop niet ongeslagen, hoor. Bij God, die power is in huis. De outlet is er. Inpluggen. En de knop omzetten.
Ja, je mag hem volgende keer uitnodigen. En dan kan hij zelf komen spreken. En ik heb nog een jonge man. En daar is ook die knop omgegaan. En Dylan, kom maar even. Dylan, Jaap is mee geweest naar Maleisië 2 keer met mij. En naar China ook 1 keer. En binnenkort gaan we weer 1 keer. Maar Dylan gaat in november met mij naar de Filipijnen. Maar Dylan, wat je op je hart hebt.
Ja. Ik kreeg op een gegeven moment een verlangen om over Jezus te gaan praten. En dat lukte aardig. Nam mensen mee naar de kerk toe, mensen kwamen tot bekering. Maar ook kreeg ik een gezonde drang over te gaan bidden voor genezing. Maar ja, binnen in de kerk is vaak niet de plaats om te beginnen. Dan moet je naar buiten toe. Dus ik ben naar buiten gegaan. En de allereerste keer dat ik bad was voor een moeder en een dochter. Hartstikke eng, maar ik zat wel om mijn knieën in een winkelcentrum. Maar ze genazen allebei. En doordat ze genazen namen ze de Heer Jezus aan. Dus ik was helemaal poeh, hij doet het. Dus ik was op een gegeven moment in Amsterdam. Het evangelie aan het brengen. En het kwam wel eens voor dat mensen mij gingen overnemen tijdens gebed. En ik raakte dan heel gefrustreerd, noem maar op. En het gebeurde weer, achter elkaar. Dus ik was boos weggelopen, gefrustreerd. Liep ik gewoon weg. De drukte in, het was een drukke markt. En een meegde. En op een gegeven moment werd ik tegengehouden en een vrouw hing aan mijn arm. En ze vroeg aan mij, jongeman, ik vraag niet om een duur huis. Ik vraag niet om veel geld. Ik vraag niet om een dure auto. En ik was helemaal gefrustreerd. Dus ik vroeg haar, nou, wat wilt hij dan? Ik zou haar zo graag willen zien. En ik kijk haar zo aan en toen zag ik dat ze begeleid werd door haar man. En ze had reuma aan heel haar lichaam, alles deed pijn. Dus in mijn frustratie, ik leg de handen op en ik spreek tegen de ogen. Ik zie dat ze gaat draaien. Ik denk, nou, mevrouw op leeftijd, even naar de kant van de straat, even zitten. Dus we gaan zitten en ik bid gewoon normaal verder. Ik zeg, mevrouw, hoeveel vingers steek ik op? Ze heeft bijna 3 kwartier mijn armen staan huilen omdat ze weer kon zien. En de reuma was helemaal weg in haar lichaam. In mijn frustratie. En vervolgens was ik een keer in Vraneker. En ook weer zoiets aparts. Ik ging er na een lange tijd ging ik er weer uit. Ik zei, zou die het nog doen? Zou die nog mij gebruiken? Maar ik versliep me. Ik hou van lekker wakker worden. Rustig eten. Bakkie koffie. Lekker douchen. Ik had geen tijd. Haasten. Je moet ophalen. Snel naar Friesland toe. In een traditioneel gebied het evangelie verkondigen. Maar, en ik voelde me ook niet lekker. En die paar keren dat ik kon bidden voor mensen, was fantastisch wat er gebeurde. Maar ondertussen dat ik met een glimlach het over het evangelie aan het praten was, voelde ik me toch op een tijdje beroerd. Ik had bijna 39 graden koorts. Mijn maag die was aan het draaien alsof het elk moment kon gaan gebeuren. Ik heb maar 5 minuten pauze gehad en zelfs in mijn pauze gingen ze me vragen aan me stellen. Maar wat er gebeurde was een vrouw met een gebroken arm genas. Iemand had ontsteking in heel de lichaam, ze genas. Een vrouw met gewicht had een kapotte knie, ook zij genas. Er was iemand in een rolstoel. Die kwam uit die rolstoel. En ik bad in tongen. Dat was gewoon fantastisch wat gebeurde. Ondanks hoe ik mij voelde.
Amen. Weet je wat ik zo leuk vind aan Dylan's getuigenis? Kijk, de eerste keer was hij boos en gefrustreerd. Hè, omdat iemand hem een beetje spotterig had gedaan over zijn bidden op straat. Maar dat hinderde God niet om toch hem te gebruiken om te genezen. En de tweede keer voelde hij zich hondsberoerd. Hè, maar toch gebruikte God hem om te genezen. Dat vind ik krachtig. En Dylan is eigenlijk nog maar een jonge christen. En hij heeft een hartsverlangen. En gaat de straat op om die kracht van God uit te delen. En daar wil ik het over hebben. Maar voordat ik het vergeet. Want anders dan hoop ik het mis. Maar ik heb een aanbieding van u. Oh, die heb ik helemaal niet nodig. Dus waar ook. Ik heb 3 boeken voor 10 euro. Nou, jullie kennen onderhand wel wat ik schrijf. Misschien hebben sommigen 15 euro per boekje betaald. Pech gehad. Vandaag is het 3 voor 10 euro. Dus het is een leuke aanbieding. En ik heb een nieuw boek geschreven. Ik heb vorige keer over het bloedverbond gesproken hier. Misschien weet u het nog. Misschien niet. Ja, de heel meeste mensen vergeten toch weer waar het over gegaan. Maar dat maakt niet uit. Maar dat is zo'n fantastische boodschap. En vandaag ga ik iets delen uit dit boek. Het kost 17,50, maar vandaag ook 10 euro. Dus samen voor 20. Je denkt, goh, wat jammer nou, ik heb er niet op gerekend. Nou, wij wel, we hebben machtigingskaarten. En Jaap en je kunt ook nog zeggen, bid nog even voor mij. Maar die staan daar straks dan ook. Eén ding nog even over ons project. Jullie hebben ook een paar keer offers opgehaald. We hebben nu sponsoring voor 10 kerken. We weten dat we 50 kerken aan het bouwen zijn. Voor degenen die het niet weten, dan kun je het magazine ook nog meenemen. Ligt een stapel daar. Maar we hebben er 10 gesponsord. Er zijn er 3 die al functioneren. Vanaf november is de eerste geopend. Daar zitten al 85 vaste gemeenteleden. Dus dat noem ik ook toch een vorm van opwekking, om het zomaar eens te zeggen. We zijn nu de volgende 3 aan het bouwen. En we hebben nu net grond gekocht voor nummer 7. En we hebben dan nog geld voor de tot en met 10. En we hebben 5 toezeggingen die in de pijplijn zitten. En als die allemaal hun woorden waarmaken, dan hebben we er dus al 15 in ontwikkeling. Nou, als je zegt ik wil op de hoogte blijven, dan moet je even zo'n magazine meenemen, naar de website gaan. En als je dan je e-mailadres en je gegevens achterlaat, dan krijg je af en toe een berichtje van de ontwikkelingen. Want ik wil hier nu niet het hele verhaal vertellen. Uiteraard is het heel belangrijk voor mij. Maar dan blijft hij op de hoogte. En mijn boodschap is delen in Gods natuur. Deel krijgen, deel worden van Gods gezin. Dat hebben we ook gezongen. Hè, dat Thomas die refereerde daar nog eventjes na. Deel worden van Gods gezin. En dat is meer dan menigeen van ons beseft. Want in de enige religie op de aarde waar God vader wordt genoemd, is het christelijk geloof. En het woord vader is eigenlijk nog te afstandelijk. De boodschap van vader is Abba. Dus ook, zo heet onze ministry ook, Abba Childcare. Abba betekent papa en dat is waarschijnlijk, in andere talen zeggen ze tata of daddy of nog iets anders. Maar het is de meest intieme expressie van een kind, van een vertrouwen in die grote sterke man. En God is onze papa. En dat betekent dat hij ons verwekt heeft. En dat betekent ook dat hij ons zijn DNA gaat geven. Als je naar mijn zoon kijkt, ik heb 2 dochters en 3 zonen en 6 kleinkinderen. Maar mijn tweede zoon die is getrouwd en die heeft ook een zoontje. Dat is ook een naamdrager, dus de volgende generatie dealermannetjes. Maar Daniel, als die hier zou zijn, dan hoeft niemand tegen u te zeggen dat hij mijn zoon is, want dat kan u gewoon zien. En zijn manier van lopen, praten met zijn handen en manier van bewegen, zijn haarstijl, hij lijkt op mij. Zozeer zelfs, dat toen hij een keer op een bruiloft was, dat er iemand naar hem toe kwam en die zei tegen hem, Jaap, hoe krijg je het voor elkaar dat je er altijd zo jong blijft uitzien? Kun je nagaan. En dat komt omdat hij heeft mijn DNA, ik ben zijn vader. En nou heeft Daniel heeft een zoontje, dat is Chananja. Dat is mijn jongste kleinzoon. Ik heb inmiddels nog weer een kleindochter erbij. Maar Chananja die lijkt ook helemaal op Daniel. En als ik zijn kinderfoto's zie en die van Chananja en mijn eigen kinderfoto's, dan zou je denken dat het allemaal hetzelfde kind is. Waarom? We hebben allemaal dezelfde DNA. En God wil ons laten delen in zijn natuur. Nou, eens even kijken hoe dat werkt. De volgende, ja. Nou, het is misschien een beetje klein en anders moet je het even opzoeken in je Bijbel. Dat is in de brief van Petrus. En Petrus zegt dan in de tweede brief, zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd. Alles, dat is een heel groot woord. Dat moet je vermijden, die superlatieven in je relatie. Jij bent nooit thuis. Hè? Je bent altijd, dat moet je vooral niet zeggen, want dat kan het einde van je huwelijk betekenen. Maar de Bijbel staat vol met superlatieven, omdat wat God geeft zo ongelooflijk groot is, dat alle superlatieven bij elkaar geven nog frustratie, want kunnen nog geen expressie geven aan de grootheid van het plan van God. En dit zegt Petrus, dat Gods kracht ons alles heeft gegeven wat ons tot leven, goddelijk leven, en Gods vrucht, vruchtbaar voor God maken kan. En daar heeft hij ons mee begiftigd. Dat heeft niks met gift te maken. Dat heeft hij als een gave aan ons gegeven. Hoe? Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, Jezus Christus. Die ons geroepen heeft. Hoe heeft hij ons geroepen? Doordat wij Jezus hebben aangenomen. Door deze kennis zijn wij, en dit is ook weer zo'n superlatief. Hij had kunnen zeggen, door deze kennis zijn wij met belofte begiftigd. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, door deze kennis zijn wij met zeer grote en, wat staat er ook weer? Zeer kostbare en zeer grote belofte begiftigd. En dan zegt hij verder dit, dat is ook zo bijzonder. Dan zegt hij, opdat gij daardoor, waardoor? Door die belofte, deel zoudt krijgen aan de goddelijke natuur. Kijk, de wil van God is niet alleen maar dat je Jezus aanneemt. En er zijn mensen die hebben prachtige bijbelteksten aan de muur geplakt. Hè, in een mooi lijstje. Nou, dat mag wel. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling van God. Ik heb dat verhaal wel eens gehoord. En misschien kent u dat verhaal wel. Van een zwerver in New York. Die uiteindelijk doodgevroren in zijn hutje werd gevonden. En aan het muurtje had hij een cheque van $100,000 gekregen. Van een of andere miljonair. Die had hij in een lijstje aan de muur van zijn hut. En hij was doodgevroren. En lieve mensen, Gods beloftes zijn niet om in een tekst aan de muur te plakken. Gods beloften zijn cheques die je moet leren incasseren. Ja, snap je? Ik bedoel, wat heb je aan zo'n cheque? Niks, totdat je naar de bank gaat en zegt, meneer, ik wil hem verzilveren. Snap je? En wat ik een leuk voorbeeld vind, dat is de postcode loterij. En u kent allemaal Gaston wel, die kale knikker, hè? En die gast, die heeft zo'n enthousiasme altijd. En zoveel overtuigingskracht. En dan komt hij met die grote bos bloemen en zo'n mega cheque aan de deur. Mevrouwtje, ik heb goed nieuws voor u. En mag ik even binnenkomen? En dan gaat die cheque eruit. €100,000 of weet ik veel wat, weet je wel. En nou, tranen met tuiten natuurlijk, mensen helemaal blij. En wat een leuke job heeft die man toch eigenlijk. Maar u denkt toch zeker niet dat hij dat uit zijn eigen zak betaalt? Nee, in zijn zak is leeg. En Jan Zijlstra zei altijd, een lege zak is altijd vol. En zijn zak is leeg, maar de zak van de postcode loterij, die zit vol hoor. Er zit heel veel in. En eigenlijk zijn wij een soort Gastons. Alleen, Gaston die heeft alleen maar één persoon wie die hoofdprijs wint. Maar wij hebben een onbeperkt aantal cheques die we aan alle mensen mogen uitdelen, waar onbeperkte rijkdommen van God in zitten. Wat een job hebben wij. Wat een voorrecht hebben wij. En daar hoef je helemaal geen Jaap Dieleman voor te heten. Het enige wat je moet hebben is dat je deelt in de natuur van God. En dit is voor al Gods kinderen. Dat we delen in Gods natuur. En dan zegt Petrus, of Paulus, die was een van de eerste die openbaring kreeg. Want de Bijbel zegt, het heil is uit de Joden. Zegt de Bijbel. En toen Petrus, daar gaan we het straks over hebben, want dit is die was toen in Joppe, weet je wel, en toen kwam daar het visioen en toen kwamen die twee mannen en toen werd hij dus geroepen om naar het huis van Cornelius te gaan. En zijn preek duurde blijkbaar te lang, want God interrupeerde hem en de geest viel op die mensen en die begonnen in tongen te spreken. En toen werd Petrus op het matje geroepen, want hoe haal je het in je hersens om bij heidenen binnen te gaan? Dat doe je niet als Jood. Dat deed Jezus ook niet. Jezus heeft het evangelie alleen maar aan de Joden verkondigd. De enkele uitzondering is hij nog bij Samaritanen, maar dat waren wel halve Joden. Maar verder heeft Jezus het niet gedaan. En Petrus werd op het matje geroepen, want dat was een geheimenis dat het heil ook voor de heidenen was. Bent u blij dat het heil voor de heidenen is? Wie is hier een heiden? Jawel. Ja, we zijn allemaal heidenen. En dat komt omdat we een verkeerde betekenis aan het woord heidenen hebben gegeven. Want, laat ik het anders stellen. Wie is hier een Jood? Dat is dan ook de enige. En alle anderen zijn heidenen. En vroeger was het evangelie alleen voor de Joden. Maar God heeft aan Paulus geopenbaard, hè, dat het heil ook voor de heidenen is. Bent u daar blij om? He, dus we moeten het woord heiden niet gebruiken voor een ongelovige. Want je hebt ook ongelovige joden. En je hebt ongelovige heidenen. Maar je hebt gelovige heidenen en gelovige joden. En ik ben een gelovige heiden. En u ook. Anders zat u hier niet vanmorgen. Amen. En dat heil is voor de heidenen. En dan zegt Paulus, die zegt in de Efezebrief, zegt dit. Gij kunt bij het lezen hiervan een beeld vormen van mijn inzicht in het geheimenis dat de heidenen medeleden, medegenoten en mede-erfgenamen God zijn van de belofte in Jezus Christus. Dan zegt hij drie dingen. Medeleden, medegenoten en mede-erfgenamen. Nou, ga even een illustratie geven. Toen klein jongetje was, dacht ik, ja, die Alexander, die heeft wel geluk, hè, dat hij dus in het Koninklijk Paleis is geboren. Waarom ik niet, hè? Maar ik zal u zeggen, mijn wieg heeft gestaan in het paleis van de Koning der Koningen. Hallo. Daar kan Alexander niet tegenop, hoor. Maar, stel je nou voor dat Alexander zegt, weet je wat? Ik zou heel graag willen dat er in elke provincie van Nederland één iemand met mij erft als een soort nalatenschap van mijn koningschap in de annalen van de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. En hij geeft zijn notaris opdracht om in elke provincie iemand uit te kiezen die dan een brief krijgt dat hij mede-erfgenaam is. En hij prikt gewoon zomaar in het telefoonboek en het lot valt op Ed. Hè? Zullen we even als leidend voorwerp nemen. Het lot valt op Ed. En dan komt er een brief van de notaris en die zegt, meneer Ed, op de dag van heden verklaar ik notaris Huppeldepup van de Koning dat u bent uitgekozen om een mede-erfgenaam te zijn van de koning. Nou, vervolgens laat Ed die brief zien aan zijn vrouw en zegt dan, schat, moet je dit nou zien? Zou dit weer een geintje van het beste zijn, hè? Want dan krijg je ook wat van die brieven dat je 100.000 euro... Wie heeft ook wel zo'n brief gehad? Dat je ook de enigste bent in je stad, zo, weet je wel? Ja. Nou, daar geloven natuurlijk geen moer meer van. Maar dat is nou precies het probleem. Dat staat eigenlijk ook in de Bijbel en dat geloven ook heel veel mensen niet. En het wordt ook in heel veel kerken niet gepreekt. Maar goed, zijn vrouw zegt, nou schat, het ziet er toch wel heel officieel. Weet je wat, laten we een telefoontje, dat kost niet zoveel geld. Dus die belt en zegt, hé, maar luister meneer, ik krijg hier zo'n brief. Dit is toch zeker geen geintje, wat is dit? En die notaris zegt, meneer, u denkt toch niet dat ik mijn reputatie als notaris van de koning op het spel zet? U bent inderdaad uitgekozen en straks bij het overlijden van de koning, dan krijgt u 1 miljoen euro. Nou, wat denkt Ed dan? Lang leven de koning, denkt hij. Maar vervolgens denkt hij, ik hoop wel dat hij snel doodgaat. Want anders krijg ik niks. Maar ik heb goed nieuws voor u. Onze koning is gestorven. En wat meer is, hij is opgestaan. En daarom is het testament van kracht. En daarom heet de Bijbel ook testament. Heb je misschien nog nooit bij stilgestaan? Dat is de laatste wilsbeschikking. En ik ben al 40 jaar mijn testament aan het bestuderen. En ik word elke keer weer verrast. En denk ik, ook dat nog zeg. Wauw, er is zoveel kostbare en zeer grote belofte. Wauw zeg. He? En daarom moet je je Bijbel lezen. Dat moet je niet doen uit religieuze verplichting. Dat moet je doen om te ontdekken welke erfenis er voor jou zit. Nou, maar nou goed, dan gaat die brief nog verder. Want er staat niet alleen erfgenaam. Maar medeleden. Dus wat staat er verder in die brief? En ik verklaar, meneer Ed, u wordt geadopteerd in de koninklijke familie. Dus dan mag die HK voor zijn naam zetten. Zijne koninklijke hoogheid, meneer Ed. Op jouw kentekenplaat. Oh, en wat betekent dat dan? Anonieme alcoholisten. Maar je mag, wij zijn koningskinderen. Hallo, ga je ook een beetje gedragen als een koningskind? Weet je, De meeste van ons zullen dat allemaal beleefd hebben. Dan, ja, je kinderen gaan studeren, man, dan op kamers en €300 in de maand en studiegeld nog. En je denkt, man, hoe krijg ik het allemaal voor elkaar? En je ziet heel veel problemen. Maar dan win je de postcode loter. Ik weet, ja, maar ik doe niet mee met dat spelletje, maar misschien nu wel, dat weet ik niet. Daar heb ik ook geen oordeel over verder. Maar ik weet één ding zeker, misschien zit je vandaag nog te denken, hoe moet ik al die kosten voor mijn kinderen betalen? Maar als jij morgen de postcode loterij of de staatsloterij of weet ik veel wat wint, dan kom je zondag anders hier binnen. Dan kom je zo binnen. Dan zie je geen problemen meer. Dan zie je alleen maar oplossingen. En wij zouden zo moeten wandelen. Want wij hebben die erfenis al ontvangen. Alleen je weet nog niet wat je ontvangen hebt. Want je hebt je testament nog niet goed gelezen. En dat is zo geweldig. Dat wij zijn niet alleen maar medeleden. Wij zijn niet alleen maar erfgenamen. Medeleden, familieleden van God. Wij mogen niet alleen koninklijke titels voeren en delen in de erfenis. Maar wij mogen ook medegenoten, staat er. Dat betekent, je mag rijden in de koninklijke koets. Je mag slapen in de koninklijke suite. Want je mag, ja, je mag genieten van alle rijkdom die het zoonschap met zich meebrengt. Nou, en daar heeft Paulus dus die openbaring over. En dan zegt hij dit, opdat thans door middel, dat de gemeente, thans door middel van de gemeente, aan de overheden en de machten, de rijkdom van Gods koninkrijk bekendgemaakt gaat worden. Dat wil zeggen, door u en door mij. En dit is ook belangrijk. En hoor wat ik zeg. Want de kerk als instituut zal steeds onzichtbaarder worden. En als je een verkeerd perspectief hebt, dan denk je, het gaat niet goed met het koninkrijk van God. Maar de andere kant is, Christus zal steeds meer zichtbaar worden in diegenen die delen in zijn natuur. Want de wereld wacht niet op een nieuwe denominatie, een nieuwe kerkstijl, een nieuwe structuur, een nieuwe theologie, een nieuwe openbaring. De wereld wacht op het openbaar worden van de Zoon Gods. En wat is dat? Christus in jou en in mij. Dat is het openbaar worden van de Zoon Gods. En dan wordt ook de kracht en de heerlijkheid en de glorie van dat koninkrijk openbaar. En daarom heeft God die beloftes gegeven. Dat je deel krijgt aan zijn natuur. En dan zegt hij dit. Maar graag om deze reden. Want dat lijkt zo'n, ik heb het daarboven aangezegd. Deel hebben aan Gods natuur. Dan denk je, ik? Je weet niet, Jaap, je weet niet. Je weet niet wie ik ben. Je kent mijn worstelingen niet. Met mijn karakter. Ik heb nog zoveel problemen. Ik ben al lang blij dat ik niet naar de hel hoef te gaan. Ik ben al lang blij dat mijn zonden zijn vergeven. Ik vind het al genoeg. Maar God zegt, nee, ik heb jou bestemd om te delen in mijn natuur. Het is een belofte zo groot en lijkt zo ver weg, zo onbereikbaar, dat je denkt, zal dat ooit gebeuren? Dat ik net als Jezus doden kan opwekken, zieken genezen, innerlijke gebroken harten kan helen, omdat ik de natuur van mijn vader heb, zal dit ooit gebeuren? Ja, is het antwoord van God. Hij zegt, zelfs nog grotere werken dan ik gedaan heb, zul jij doen. Dat is niet mijn belofte, dat is niet mijn gedachte, dat zijn Jezus' eigen woorden. Maar dan zegt Petrus, en Petrus heeft recht van spreken. Want Petrus, die wandelde daarin. Petrus liet op het water bijvoorbeeld. Wie heeft dat wel eens gedaan? He? Ik heb op een ijs, ja. Nee, maar dat is geen water. Nee. Ik heb het ook wel eens gedaan. Alleen ik zonk. Het lukte niet. Het water hield me niet. En Petrus werden mensen in zijn schaduw genezen. Wie heeft dat wel eens gedaan? Nee, dat dacht ik wel. Nee, maar ik wel. Dat ga ik nu niet vertellen. Dat is voor de volgende keer. Maar ik heb het zien gebeuren. Petrus heeft doden opgewekt. Wie heeft dat wel eens gedaan? Nee, dat dacht ik wel. Ik ook niet trouwens. Maar het zou me niet verbazen dat ik het nog zie gebeuren voordat Jezus terugkomt. Ik heb wel blinde ogen zien opengaan. Ik heb ook dove oren zien opengaan. Ik heb ook kreupelen zien lopen. Ik heb de kracht van God gezien. En ik hunker er nog meer van te zien. Want dan zien wij nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. We zien nog niet altijd de volle kracht van God. Maar ik jaag erna dat ik het ook grijpen mocht. Niet dat ik het reeds gegrepen, maar ik ben gegrepen door dit geheimenis. En dan zegt Petrus, om deze reden, welke reden? Dat je geroepen bent om een deelgenoot te zijn aan Gods natuur. Ondersteun je geloof, schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd. En schraag, u weet wat schragen zijn? Dat zijn van die schuine dingen waar je plank op kan leggen. Hè, want anders moet je zo die bukken op de markt. Het brengt die groente en die waren op een hoger plan. Het brengt het dichter bij je. Schragen betekent ondergorden, ondersteunen, op een hoger plan brengen. En hij zegt al, als het ware, breng je geloof op een hoger plan door je geloof te ondersteunen met deugd. Wat is dat? Dat je deugt. Als ik tegen mijn kleinzoon van 4 zeg, hey, deugt niet, dat vindt iedereen leuk. Maar als hij 18 is en hij deugt niet, dan is het niet zo leuk meer. Het vliegtuig dat niet deugt, daar wil ik niet mee vliegen. En die tandarts die niet deugt, die moet uit mijn mond blijven. Snap je? God wil dat je deugt. En dit is een van de leugens van de verkeerde genadeleer. Ik hoef helemaal niks meer, alles is al volbracht. Voor jouw redding wel, ja. Maar om te delen in Gods natuur, heb jij deugd nodig. Het heeft niks met je redding te maken. Het heeft mee te maken dat Christus in jou openbaar kan worden, zodat daardoor anderen gered kunnen worden. Je doet dit niet voor je redding. Je doet dit opdat je deel krijgt aan zijn natuur, dat de Zoon van God in jou geopenbaard wordt. En door de deugd de kennis. En dat betekent niet alleen maar dat je God kent, want ik ken Obama ook. Alleen hij kent mij niet. En sommige mensen die weten heel veel over God. Maar het woord kennis gaat hier om intieme omgang. Iemands hartenklop kennen. Weet je wat er vaak gebeurt? Dan ben ik in het buitenland en dan belt iemand. Is Jaap thuis? Nee, ja, ik wou wat aan hem vragen. Nou, misschien kan ik uw vraag ook wel beantwoorden, zegt mijn vrouw dan. En dan komen ze met hun hele probleem. En dan zegt ze, nou, ik denk dat mijn man zou dit tegen u zeggen. En dan nemen ze daar geen genoegen mee. En dan bellen ze 2 of 3 weken later mij op. En dan is het net of het bandje wordt afgedraaid. Want mijn vrouw die weet feilloos hoe ik over dingen denk. Waarom? Ik ben al 35 jaar met haar getrouwd. Zij kent mij. En niet alleen maar weet dingen over mij. Ze kent mijn hart. Ze kent mijn gedachten. Ze weet hoe ik in het leven sta. We hebben kennis nodig om te delen in de natuur van God. En door de kennis de zelfbeheersing. Je mag weten dat je bepaalde dingen niet mag doen. Maar kennis zonder toepassing, dat helpt niet. Je hebt van die mensen die zeggen, ja, ik beheers me de hele week, maar in het weekend ga ik even lekker los. Zo, nee. Je hebt vol, ja, de moordenaar kan ook zeggen, ik heb 27 jaar niemand vermoord. Maar dan moet ik even weer. Ja, nee. Zelfbeheersing is een vrucht van de Heilige Geest. Maar zelfbeheersing moet je niet alleen doen door de week en in het weekend los. Of 27 jaar. Want gij hebt volharding nodig. Om te verkrijgen hetgeen wat God beloofd heeft. Wat heeft hij beloofd? Dat je deel krijgt aan zijn natuur. En dan moet je in volharden. Je leven lang. En hoe langer je volhardt. Hè, want we weten, oefening baart kunst. Volharding werkt uit Gods vrucht. Als je volhardt, dan ga je steeds meer op Jezus lijken. Je wordt zachter. Je wordt vriendelijker. Je wordt milder. Je gaat meer de hartenklop van God verstaan. Ik heb een tante van 92. En dat is de oudst levende van mijn moeders kant. Die zit in een bejaardenhuis en die zoek ik af en toe op. En ik kan mijn tante als een godsvrezende vrouw, haar leven lang. Ze is nu hartstikke dement. Ze vraagt 100 keren, hoeveel jaar ben je nu getrouwd? Hoeveel kinderen heb je nou? Hoeveel zijn er al getrouwd? Weet je wel. Maar toen kwam haar vriendin van 89. En ik zeg, wie bent u? Ze zei, ja, ik ben een vriendin van uw tante. Ik woon hier ook op de galerij. Ik zeg, en wat doen jullie dan? En ze straalde, ze zei, dan zingen we geestelijke liederen. Ik zeg, oh ja, wat dan? Daar ruist langs de wolken. Ik zeg, oh, zing eens even dan. En toen begonnen ze te zingen, 89 en 93, met een bibberende stem. En toen straalde ze zei, ik vind die woorden zo mooi. Toen dacht ik, wauw, wat een prachtige mensen. Hoe langer je met God wandelt, dat kan niet anders. Hey, dat heb je ook met mensen die een hond hebben. Hoe langer ze die hebben, hoe meer ze op die hond gelijken. Of die hond... Of die hond op ben, ik weet het niet. Maar hoe langer we met God wandelen, dan gaan we vrucht dragen. Het wordt zichtbaar. De vrucht van God wordt zichtbaar in je geduld, in je liefde, in je karakter, in je vertrouwen, in je hartelijkheid, in je vriendelijkheid. Want je gaat op je vader lijken. De DNA van God gaat manifest worden. En door de grotsvrucht, de broederliefde. Dat is een hele leuke, ja. Want vrienden kies je. Maar broeders krijg je. En je krijgt er ook altijd een paar die je nooit zou kiezen. En die zitten naast je in de kerk. Halleluja. He? En daarom zeggen mensen, ik ga weg hier, want ik vind het niks meer. Ik zoek de volmaakte kerk. Laat ik u één advies geven. Als je de volmaakte kerk hebt gevonden, sluit je dan niet aan. Want als jij je aansluit, is hij niet meer volmaakt. Broederliefde betekent dat we moeten leren. Ik had vorige week mijn zoon, conflict met zijn meisje. Ik zeg tegen mijn jongen, luister goed. Denk je dat ik nooit conflict met je moeder heb gehad? Ik ben 35 jaar, denk je dat ik... Nou, ik zou zeggen, als je nooit conflict met je partner hebt gehad, dan vraag ik wel of je contact hebt met elkaar. Je hebt af en toe conflict. Maar ik zeg, je moet leren vechten voor je relatie. We hebben soms ook conflicten met God. Soms begrijpen we God niet. Waarom laat God dit toe? Waarom laat God dit gebeuren? Hij heeft toch alle macht? We hebben ook heel veel vraagtekens. Maar één ding is zeker. We laten God nooit los. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Ook als die genezing uitblijft. Heer, nochtans zal ik u prijzen. Maar ik strek me er wel naar uit. Amen. En daarom moeten we leren broederliefde. Want als wij elkaar niet lief kunnen hebben, dan zegt de wereld, geef me portie maar een fikkie. Want zonder jouw God heb ik al genoeg problemen. Als ik zie hoe jullie met elkaar omgaan, een van de krachten van het koninkrijk is de liefde in het huis van God. En daar zijn jullie ook als gemeente flink op beproefd in de afgelopen jaren. En dan moet je over je hart waken, dat je niet in politieke conflicten en partijschappen terechtkomt. We moeten de volwassenheid hebben om te zeggen, het is nog altijd dezelfde God en wij dienen de levende God. We moeten boven de conflicten. En door de broederliefde, de liefde jegens allen. Ook de Al-Qaeda-strijders. De ISIS-strijders. Ik weet niet of je het gezien hebt. Twee jongens zijn vermoord van de 21 die toen in Libië zijn vermoord. Van die Koptische. En de derde broer die was niet in het dorp toen ze werden overvallen. Die gaf een radio-interview. Ik zou zeggen, ik heb met tranen geluisterd. Hij zei, weet je, ik dank ISIS voor mijn broers. En toen zei die radio, hoe bedoel je dat? Hij zei, toen zij werden onthoofd, heeft ISIS het geluid van hun getuigenis niet weggedraaid van de videoband, van het YouTube-filmpje. En daarom is het getuigenis van Jezus door mijn twee broers met dank aan ISIS over de hele wereld gegaan. En hebben mensen het getuigenis van Jezus gehoord. En daar dank ik ISIS voor. En ik dank ook ISIS dat ze mijn twee broers in het koninkrijk van God gebracht hebben. En je hoort die man alleen, je ziet die radio in de vroege, zijn hele mond valt open. Wat een houding. Wat zeggen heel veel christenen vandaag de dag? Bommen gooien op Irak. Dood aan al die schoften. Ik zal je zeggen, dat gaat het niet oplossen, lieve mensen. Wij moeten de gezindheid van Jezus laten zien. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Liefde jegens allen. En zie je, nu kom je heel dichtbij delen in Gods natuur. Je komt steeds dichterbij. Maar er ontbreekt nog één ding. Dat is dit. Wanneer deze dingen aanwezig zijn. Zijn deze dingen bij u aanwezig? Hallo? Mag ik even uw hand zien? Zijn ze bij u aanwezig? Dat is niet zo best gesteld met deze kerk, hè? Zijn ze dan een klein beetje aanwezig? Oké. Nou, dus het is in ieder geval hoopvol. Maar het is niet genoeg. Want er staat, als deze dingen aanwezig zijn en overvloedig worden. God wil dat wij overvloeien van liefde, broederliefde, godsvrucht, volharding, zelfbeheersing, kennis, deugd, geloof. Want als deze dingen overvloedig worden, dan is daar een belofte van God aan verbonden. Dan heb je niet alleen deel aan zijn natuur, maar dan zal je niet zonder werk of vrucht zijn. En het werk van God zijn de wonderwerken die Jezus deed. De werken die ik gedaan heb, zult gij ook nog doen en grotere dan deze. Dan zal de wonderkracht van lieverlee steeds meer manifest worden wanneer je bidt voor zieken. En dat is niet om zelfverheerlijking, dat gaat helemaal niet om ons. En je zult ook vrucht, zonder werk en vrucht. Wat is de vrucht? Dat is het karakter van Jezus. De werken zijn de kracht van Jezus, de kracht van God. De vrucht is het karakter van Jezus. Vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De kracht en karakter van Jezus zal manifest worden in je leven. Dat is Gods belofte in zijn woord. En nog een onvoorstelbare belofte. Een bijna niet te geloven belofte. Gij zult nooit meer struikelen. Weet je waarom je nooit meer struikelt? Ik kan je precies zeggen waarom. Omdat God heeft nooit gezondigd. En hoe meer wij deel hebben aan zijn natuur, des te meer zullen we vrij zijn en vrij blijven. We struikelen allemaal in velerlei opzichten. Niemand van ons is volmaakt. En we hebben ongelooflijk veel genade van God nodig. Ook voor onszelf, maar ook voor elkaar. Maar er is een belofte dat we kunnen komen op een plaats dat we nooit meer zullen zeggen, geloof je dat echt? Ja, waarom niet? Althans had God het niet in zijn woord laten opschrijven. De uitdaging alleen al is voldoende om me uit te strekken naar die belofte. Dat ik mag delen in zijn natuur. En ik weet niet hoeveel jaar ik nog heb. Ik ken de Heer nu 38 jaar. Ik weet niet hoeveel jaren ik nog heb. Maar dit is mijn huiswerk al 38 jaar. En dit is een huiswerkboodschap. En ik hoop niet dat u straks met de koffie de boodschap wegspoelt en zegt, nou, die hebben we ook weer gehad. Dit is een huiswerkboodschap die je hele leven lang doorgaat. En als je die serieus neemt, dan zul je de vruchten daarvan plukken. En niet alleen dat, wat een verademing voor voorgangers als gemeenteleden dit huiswerk serieus nemen. Want dat zal de pastorale druk geweldig verlichten. Want dan ben je zelf bezig om je uit te strekken naar hetgeen wat God beloofd hebt. En dan dat laatste, en zal u rijkelijk de toegang verlenen tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Wat betekent dat? Dat de rode loper uitgerold wordt als je sterft en naar de hemel gaat? Misschien ook wel, maar ik geloof dat het iets anders betekent. Ik geloof dat het betekent dat uw koninkrijk komen dan realiteit wordt in jouw leven. Dat de toegang tot dat koninkrijk en tot de kracht en tot de heerlijkheid en de manifestatie van Jezus in je leven een realiteit zal worden. Dit is de uitdaging die ik vanmorgen aan u mee wil geven. En ik wil nog één ding zeggen. En misschien dat deze tekst nieuw licht werpt op deze waarheid als ik hem uitspreek. Want als je Jezus nog niet kent, zul je alleen maar boos op me worden, want je zult nooit en eeuwig in staat zijn om dit te realiseren in je leven. Dat kan je niet. Dan voel je je alleen maar veroordeeld en een loser. Doch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven om een kind, een zoon, met het DNA, de natuur van zijn vader, deelachtig te worden. Alle die hem aangenomen, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Om deze preek te kunnen omhelzen en eraan te gaan werken, moet je eerst Jezus aannemen als je verlosser. Nou ben ik ervan overtuigd dat 99% voor u het gedaan heeft. Maar ik ga nu even voor die 1%. Want niemand de deur uit. voordat King Koren, koning Jezus, de Heer is van je leven. Als iemand Jezus nog niet heeft aangenomen, dan mag je deze preek nooit gaan bewandelen, want dat zal je niet lukken. Daarvoor heb je zijn inwoning nodig. En daarvoor moet je Jezus eerst aannemen. Ja, maar ik ben gereformeerd, dat ga je niet helpen. Al zeg je, ik ben Pinkster, ga je nog niet helpen. Het gaat erom, is Jezus de koning van je hart? Heb je hem als verlosser geaccepteerd? Als er iemand is die zegt, dat wil ik ook. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar dat wil ik ook. Ik wil ja zeggen tegen Jezus. Wil ik eerst voor jou bidden. En dan mag je vol ervoor gaan. En dan gaat God het in je bewerken. Want het is zijn belofte. En ik jaag erna dat ik het ook grijpen mocht. Ik heb het ook nog niet. Maar wat een uitdaging die God aan ons gegeven heeft. Jullie hebben een nieuw fundament nodig. Jullie hebben een nieuw dak nodig. Dit is een heel goed fundament. Om verder op te bouwen als gemeente. Niet alleen een nieuwe vloer. Maar een nieuw geestelijk fundament. Samen gaan we ervoor. Om te delen in zijn natuur. Laten we een moment van gebed hebben. Vader, dank u wel voor deze morgen dat ik hier mocht zijn. In deze gemeente. Uw gemeente. Uw kinderen. En ik wil deze vraag nu stellen terwijl iedereen in gebed is. Als je Jezus nog niet hebt aangenomen. Als je persoonlijke verlosser. Of als je niet zeker weet. Als je je afvraagt, ben ik nou eigenlijk wel een kind van God? Zijn mijn zonden vergeven? Ben ik gekocht en betaald? Ben ik gereinigd met het bloed? Ik weet het niet zeker. Laat mij alstublieft voor je bidden. Dit is mijn voorrecht. Ik ben een ambassadeur van zijn koninkrijk. Ik heb het recht van God gekregen om vergeving over je uit te mogen spreken en verlossing. Maar jij moet je hart openen voor hem. Als er iemand is die zegt, broeder Jaap, bid voor mij, want ik wil dit ook. Man, dit is het christendom wat ik kan omhelzen met heel mijn hart. Daar wil ik deel aan hebben. Niet alleen maar het kerkelijke, niet alleen maar het religieuze. Ik wil echt ook een kind van God worden zoals je dit beschrijft. Ik wil Jezus in mijn hart. Mag ik dan je hand zien? Gaan we voor jou bidden dat je deel krijgt aan Jezus en de kracht om zoon te worden van God. Ik dacht wel dat de meesten het al gedaan hadden, maar voor alle zekerheid wil ik toch die vraag stellen. En ik zou je zeggen, als je hart in je keel klopt, ben jij degene die ja moet zeggen. Als je een steen gooit in een varkenshok, het varken wat schreeuwt, die is geraakt. Als je geraakt bent door wat ik zeg, steek dan je hand omhoog en laat mij voor je bidden. Want dan is het voor jou. En dan gaat God je zonde wegwassen. En dan word je zijn kind. En dan krijg je zijn natuur. Amen. Vader, dank u wel. Dit zijn allemaal kinderen van u hier. Klaarblijkelijk of iemand is hier een undercover, een heiden. Dat kan ook nog. Heer Mark, ik bid dat u ons allemaal arresteert. In Jezus' naam. En vader, ik wil u zegen bidden voor Battle, Heer. Huis van God. Dat Battle een nieuw fundament gaat krijgen. En niet alleen maar in de vloer, maar ook in de geestelijke perspectief. Om te bouwen aan dat koninkrijk van God. Zegen uw kinderen, vader. En meer, ik bid ook voorzien in de financiën, in die 60 mil die nog nodig is om die verbouwing te realiseren. En dat het geen 20 jaren plan wordt, maar dat het snel en mooi mag gebeuren. En dat er een plek is, Heer, waar ze weer vooruit kunnen kijken met elkaar. Ik wil u zegen zo uitspreken. In Jezus, wonderbare naam. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen.